Een van de woorden, gemeente, Bijbelse woorden, en die in ons spraakgebruik eigenlijk wel een duidelijke vermindering van waarde en inhoud heeft gekregen, en dat is het Bijbelse woord hoop. En wanneer wij het woord hopen gebruiken, ik hoop dit of dat, en dan is dat te kennen geven van een wens of het uitspreken van een bepaalde verwachting, waarbij we toch niet helemaal zo zeker ervan zijn of het wel gebeuren zal. Het is vandaag mooi weer. We hopen dat het ook in de komende week dat mooie weer zal blijven. En dat wordt niet alleen toegepast op de dingen van het dagelijks leven, maar ook op de dingen die betrekking hebben tot het eeuwige leven. Ik denk aan de bekende uitdrukking die wel eens gebezigd wordt op rouwkaarten, en dat iemand is overleden in de hoop van het eeuwige leven. Dan weten we niet zeker hoe het nu innerlijk gesteld was bij degenen die overleden zijn, en dan gebruiken we die uitdrukking in de hoop van het eeuwige leven, niet zeker ervan zijn. Met het Bijbelse woord hoop, en dan ligt dat geheel anders. Dat is niet een in twijfel bekeer, maar dat is een vaste zekerheid. Als we denken aan de beelden die de schrift gebruikt voor de hoop, de helm der zaligheid, die als de hoop ons wordt aangewezen, dan is dat niet maar iets onzekers, maar iets wat een duidelijke bescherming biedt. En een ander beeld dat de schrift gebruikt voor de hoop, dat is het anker dat vastheid en stevigheid geeft aan het schip, opdat het niet meegevoerd zal worden door stromingen en wat die meer zij. De hoop, zo zouden we kunnen zeggen, dat is eigenlijk het vervolg van het geloof. En het geloof dat mag zich richten op de beloften van God die gelden voor nu. Een stellig weten, een vast vertrouwen op die beloften. Maar als dat geldt voor dit leven, hoe is dat nu wanneer het sterven komt en de donkere machten van dood en van graf het levensbestaan bedreigen? Waar blijft dan het geloof? Gaat dat onder? Of mag dat voortgang vinden? En u zegt het Bijbelse hoop, dat mag voortgang vinden. En dat is niet dankzij iets van de mens. Niet dankzij iets wat van beneden is. Maar dankzij de machtige heilsopenbaring van God in Christus Jezus, die de donkere en de duistere machten van de dood overwonnen heeft en die God verhoogd heeft als de levensvorst, in wie het leven voor al de zijnen, voor nu en voor eeuwig, begrepen ligt. En dat is wat die hoop zijn vastheid doet kennen. In het werk van den Heere Jezus Christus. En daar heeft vooral de apostel Petrus ons op gewezen in zijn brieven. Je zou kunnen zeggen, Paulus, dat is de apostel van het geloof. En Johannes, dat is de apostel van de liefde. Maar Petrus, dat is met name de apostel van de hoop. En ook in onze tekst. En dan laat hij daar een machtige getuigenis van horen, direct aan het begin van zijn brief. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Christus uit de doden, tot een erfenis, een onverderfelijke, een onbevlekkelijke en een onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Over dat woord van Petrus willen wij vanmorgen met u nadenken, wanneer we tot u spreken over wedergeboren tot een levende hoop. En we worden erop gewezen dat dit voortvloeit uit de grote barmhartigheid van God de Vader, gegrond is in de opstanding van Christus en door de kracht van de Heilige Geest deelgeeft aan de hemelse erfenis. Dus wedergeboren tot een levende hoop vloeit voort uit de barmhartigheid van God de Vader, is gegrond in de opstanding van Christus en geeft deel aan de hemelse erfenis door de kracht van de Heilige Geest. Petrus schrijft zijn brief, zoals hij in het opschrift zegt, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. En dan gebruikt hij het woord diaspora. En dat is een heel bekende uitdrukking. Namelijk voor sedert de Babylonische ballingschap, voor de Joden en die buiten het land Israël, buiten het beloofde land verblijven, verstrooid over de wereld. En dan noemt Petrus verschillende provincies in het tegenwoordige Turkije, Pontus, Galatië, Azië, Cappadocië en Bithynië. En dan zou je kunnen denken zijn dat de verstrooide Joden in deze wereld, maar in het Nieuwe Testament dan worden Israël, tempeldienst en wat daarmee samenhangt bezien in een hoger licht. En dan gaat het om de voortgang van Gods werk in het leven van zijn kerk, in de toebrenging van zondaren uit Israël, maar ook uit de heidenen. En dan mag het gelden vreemdelingen, voor een ieder die het mag beleiden. En wat we gezongen hebben aan het begin van deze dienst: ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. En dat worden we wanneer God zijn genade in ons leven verheerlijkt. Want deze vreemdelingen, ze mochten dan vreemdelingen zijn in de omgeving waarin zij verkeerden, maar zij waren geen vreemdelingen bij God. Petrus duidt ze aan als uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, geheiligden door de Heilige Geest die hen geroepen en geheiligd had, en die hen gebracht had tot de gehoorzaamheid, het horen naar het evangelie en de besprenging van het bloed van Christus, die daarin hun behoud en hun zaligheid hadden mogen zoeken en hadden mogen vinden. Het waren de jonge christenen die door de verkondiging van het evangelie waren toegebracht en die overal verspreid woonden. En daar waar het leven van boven uit God zich openbaart, daar openbaart zich ook hier de felheid en de tegenstand tegen dat leven uit God. En dat moesten ook die jonge christenen ondervinden. En Petrus die laat dat ook blijken in zijn brieven, wanneer hij spreekt over de christenslaven die zoveel hadden te lijden van hun heidense meesters, dat ze voor overheden moesten getuigenis afleggen en waarschijnlijk ook met vervolging en zelfs met gevaar van hun leven En dat moesten doorstaan. En daar hadden ze helemaal niet op gerekend. Ze hadden het zo geheel anders voorgesteld. Ze hadden misschien wel een hemel op aarde verwacht. Is het ook niet zo als de Heere in ons leven begint. En wij het werk van hem mogen leren kennen in de eerste tijd. En dat we dan ook denken. En dat we eigenlijk al van kracht tot kracht maar voort zullen gaan. En dat wel een heel eind zijn. En als dan zorgen en moeiten en tegenheden zich aan ons voordoen, dan kan onze hoop en onze moed zo inzinken. Mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik ben vergaan in al mijn smart en rouw. En als Petrus daarvan hoort, en dan schrijft hij hen een brief. En zoals de Heer Jezus eens zijn hand naar hem had uitgestoken toen hij dreigde neer te zinken in de golven, zo strekt de Heer Jezus, zo strekt Petrus als het ware zijn handen uit naar die beproefde christenen. En hoe doet hij dat? Hij doet dat niet door hen medelijden te betuigen met de moeite en de zorgen die zij doormaken. Maar tegenover wat mensen hen aandoen, dan getuigt hij wat God aan hen gedaan heeft. We vinden dat ook in de inzet van onze catechismus. In dit jaar 450 jaar geleden, 450 jaar terug, en dan was dat de tijd van de vervolging voor hen die de leer van de reformatie waren toegedaan. In de tijd dat ook de eerste van ons Oranjehuis, prins Willem van Oranje, de vader des vaderlands, zich voor die verdrukten in de Nederlanden heeft ingezet. De tijd van de Spaanse inquisitie en de vervolging. En als de catechismus dan inzet, dan is dat ook niet meelijwekkend, maar dan wordt daar de belijdenis afgelegd. Wat is uw enige troost, beiden in leven en in sterven, dat ik het eigendom ben van Christus en door Christus bij de drie enige God mag behoren. Door de Vader bewaard en beschermd en door de Heilige Geest getroost en geleid vanuit dat centrale, dat Hij voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit de heerschappij des duivels verlost heeft. En dat was de inzet van de catechismus. En wat is nou de inzet ook van de brieven van Petrus? Geloofd zij de God en Vader. Hij zij geloofd en geprezen vanwege wat hij in zijn grote barmhartigheid heeft gedaan. Aan die verstrooide vreemdelingen. Want die waren van nature, niet vreemdelingen zoals Petrus ze nu noemt. Maar ze waren vreemdelingen in die zin dat zij geen vreemdelingen op aarde waren. Maar dat ze eigenlijk in de wereld thuis hoorden en in de wereld leefden. Petrus die noemt ook de ijdele wandeling die ze erop nahielden en dat ze leefden naar de begeerlijkheden van hun eigen natuurlijk hart en hun bestaan. Ze waren vreemdelingen voor God. Dat ze hem niet kenden en dat ze eigenlijk leefden naar dood in zonden en in misdaden. Maar God had zijn barmhartigheid in hun leven verheerlijkt. En dan duidt Petrus God aan als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De middelaar. In hem had God zijn barmhartigheid en zijn genade betoond en bewezen. Dat hij een middelaar, een verzoener voor hun zonden, een drager voor hun schuld en voor de straf die zij verdiend hadden, dat hij aan hen gegeven heeft. Maar dan spreekt Petrus hier met name over de opstanding van Christus, wat God in zijn barmhartigheid vanuit de opstanding in hun leven had bewerkt en had tot stand gebracht. En dat in verband met de hoop. En als je dan denkt aan de opstanding, wat voor betekenis dat voor Petrus zelf heeft gehad. Dat was hij er wanhopig aan toe. En toen hij zijn meester had verloochend. En toen die ogen van de Heer Jezus zijn hart en zijn ziel hadden geraakt en doorwond. En waar moest hij nu heen? Wanneer zijn meester aan het kruis gestorven is. En in de wanhoop waarin hij verkeert. Maar dan wat de opstanding van de Heer Jezus voor hem mocht betekenen. En wanneer op de opstandingsdag de opdracht van de engel en de opdracht van de Heer Jezus, de opgestane koning, is: zeg het mijn discipelen en Petrus, een aparte boodschap. En ook een apart ontmoeting met de Heer Jezus. En later dat onderhoud, dat hij weer geheel in het ambt hersteld wordt. Petrus die werd vanuit de wanhoop tot het leven van de nieuwe hoop gebracht. En dat is nu wat ook God doet plaatsvinden in zijn barmhartigheid. En wat God gedaan heeft in het leven van die vreemdelingen. En wat God nog doet in het leven van zondaren. Hij maakt hen levend tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daardoor worden ze levend gemaakt. Wedergeboren. Een nieuw beginsel in hun bestaan door de kracht van de Heilige Geest. En wat is dan het verband met de opstanding? Wel, Petrus die zegt het op een andere plaats in een van zijn brieven: wedergeboren door het levende en het eeuwig blijvende woord van God. Het verkondiging van het evangelie. Dat is als het ware de stroom van levend water vanuit de opstanding van Christus, waardoor het heil van Christus levendmaking gebracht wordt naar het hart van zondaren, en waarbij de Heilige Geest de verkondiging van dat evangelie gebruikt om zondaarsharten, dode zondaarsharten, te wederwaren tot een nieuw leven te brengen. Een nieuw beginsel in het leven in te doen komen, wat niet het natuurlijke leven is, maar het leven is vanuit Christus en vanuit die opgestane Christus. En vanuit die Christus die dood en graf overwonnen heeft en die het leven in onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht en daardoor een heel nieuw bestaan aan het leven heeft gegeven. Mogen wij ook weten van die levendmakende kracht en door de verkondiging van het evangelie in de toepassende werking van de Heilige Geest, dat wij de dood in onszelf leren kennen. Om daartegenover het leven in Christus te mogen zoeken. En in Christus te mogen vinden. En dat leven van Christus, dat is een totaal ander leven. En dan het leven dat we vanuit onszelf bezitten. Het natuurlijke leven, dat is niet anders dan een gestadige dood onder het oordeel van God. Maar dat nieuwe leven uit Christus, dat is het leven in de gemeenschap met Christus, maar dan ook datzelfde leven van hem. En dat leven, dat is het leven zo geheel anders dan voor zijn opstanding. En dat is het leven dat de dood achter zich heeft. En dat het leven voor zich heeft. Het leven in zich heeft. Er is een bekend gezegde. Zolang er leven is, dan is er hoop. Dat is een wereldse uitdrukking. Dat alleen de hoop eigenlijk zou afhankelijk zijn van het aardse leven en welke verwachting we dan van het leven hebben. Het woord van God getuigt ons van een leven. Niet zolang als er leven is, is er hoop. Maar dat is het leven van de hoop. Dat is het leven wat doet hopen. En wat zeker doet zijn van het leven zoals dat in Christus geopenbaard is en door Christus verworven is en aan het licht gebracht is. Het wordt door Petrus aangeduid als een erfenis, wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, tot een onverderfelijke en een onbevlekkelijke en een onverwelkelijke erfenis. Wanneer over een erfenis gesproken wordt, een erfenis kun je niet verwerven door prestatie of verdiensten, en dat is alleen uit vrije genade door de erflater, hoewel er toch ook weer een zeker recht, het kinderrecht, aan verbonden is. En wat God uit genade verleent door de wedergeboorte uit Christus, kinderen en erfgenamen, dat hoort naar het goddelijk recht, mag dat bijeen behoren. Kinderen en erfgenamen. En als het gaat over erfgenamen en erfdeel, dan kun je denken aan het Oude Testament, waarin dat erfdeel ook betrekking had op datgene wat God toebedeelde. En dan was dat ook in het bestaan, in de beloften, in de vervulling van de beloften die hij deed horen ten aanzien van degenen die tot zijn volk gerekend mochten worden. Het land van Gods beloften. En daar, dat werd verdeeld naar een erfdeel. En in Israël dan gold wat je bezat, dat was eigenlijk van de Heere ontvangen. En dat was het erfdeel wat je van de Heere gekregen had. Dat was niet het eigen bezit, maar het toebetrouwde bezit. En een gelovige Israëliet, die was daaraan gehecht en die stond daarop. Denk maar aan de geschiedenis van Naboth en de wijngaard van Naboth, die voor hem een erfelijke bezitting was. En die hem ontnomen werd, op schandelijke wijze, door koning Achab. En wanneer Psalm 16 zegt, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen, dan wijst dat op het erfdeel wat de dichter van de Heere had mogen ontvangen, in de gemeenschap met de Heere mocht beleven. En toch was dat niet dat stukje land op zichzelf, dat de erfenis uitmaakte. We hebben net gezongen uit Psalm 16, getrouwe Heer, gij wilt mijn God, mijn God, mijn erfenis en deel mijns bekers wezen. Dan ging het om de Heere zelf en om de gemeenschap met de Heere. En dan was dat niet in dat stukje land. Want de Heere kon, en dat is ook met Israël gebeurd, dat Israël verdreven werd uit het land. En het land, dat was het bezit wat de Heere in toezegging deed, maar waarbij dan uitgezien werd naar datgene wat de Heere zoveel rijker en heerlijker zou doen openbaar worden. Denk bijvoorbeeld aan Abraham. Hij was vreemdeling in het land van Gods belofte. Heel het land had de Heer hem als een erfdeel toegezegd, maar hij heeft niets daarvan in bezit genomen. Alleen het enige, en dat was de spelonk van Machpela, de begraafplaats voor zijn vrouw. En dat hij zeker was van Gods voortgang in het werk, in het leven van de zijnen, ook door de dood heen, in de vervulling zoals de profeten ervan spreken, dat de Heere doorgaat met zijn werk in de vervulling van zijn beloften naar zijn toekomst. En in het Nieuwe Testament dan wordt dat uitgewerkt. En dat mag zijn een erfenis. En die straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal omvatten. Als de machtige vervulling van de vernieuwing die God ingezet heeft door de vernieuwde geboorte die de hemel en de aarde zal omvatten voor hen die de Heer Jezus Christus in zijn levendmakende kracht hebben leren kennen. En die erfenis die wordt ons aangeduid meer door te zeggen wat het niet is dan door te zeggen wat het wel is. Die is zo geweldig en zo onuitsprekelijk dat er eigenlijk geen woorden voor te vinden zijn. En vandaar die, je zou gaan zeggen, die negatieve aanduidingen, maar die voluit positief geladen zijn. De onverderfelijke erfenis. Daar is geen verderf in. In al hetgeen dat hier op aarde is, de schatten van deze aarde, de Heer Jezus heeft gezegd, dat zijn de schatten die door mot en roest verdorven worden en die de dieven doorgraven en stelen. En wat is er hier in deze wereld dat niet aan het verderf onderworpen is? Het verderf dat doorgaat als de kracht van de zonde. Ook in het lichaam van de mens, in het weer terugkeren tot het stof der aarde. Maar de Heer Jezus heeft door zijn opstanding het leven in onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Daar waar geen verderf meer zijn zal. Daar waar voor allen die bij de Heer Jezus Christus mogen behoren, het verderf voor altijd is weggenomen. En niet alleen een onverderfelijke, maar ook een onbevlekkelijke erfenis. Dat wil zeggen, er kleeft geen vlek, geen smaad aan. Erfenissen, dat kan vaak met zoveel vlekken en zoveel smaadheden gepaard gaan, zoveel fraude en weet ik wat er allemaal aan verbonden kan zijn. Maar deze erfenis is in de weg van recht en van gerechtigheid verkregen. En zal ook in de weg van recht en van gerechtigheid ontvangen worden. En beleefd en verheerlijkt worden. Onbevlekt. Christus zal zijn kerk, zijn levend gemaakte kerk, en zijn bruidsgemeente zonder vlekken, zonder rimpel doen zijn, om zo zijn gemeente aan de Vader in het eeuwige leven voor te stellen. Onbevlekkelijk en onverwelkelijk. Onverwelkelijk. Het leven wat hier uitbot, En dat kan bloeien en dat kan groeien, maar het gaat weer verwelken, het wordt oud. Maar die erfenis, het leven vanuit de opgestane Here, dat leven uit de levende Christus, dat is leven wat nooit meer verwelkt. Dat wordt niet ouder, maar dat wordt als het ware steeds jonger. Dat gaat de eeuwige jeugd tegemoet. Wat een machtige erfenis. Vanuit de opstanding van Christus. Voor allen die door de kracht van woord en geest in dat leven van die opgestane Christus mogen delen en die hier door de geest zijn levend gemaakt. Erfgenamen in zichzelf. Van zonde en schuld. Van dood en van verderf. Ik zal nooit vergeten, als jongen van 15 jaar, dat ik stond bij het graf van mijn grootvader. En dat de predikant, dat was toen dominee Van Doorn, dat hij sprak bij het graf over de woorden, sterven is erven. En dan niet alleen dat je dan een erfenis nalaat, maar dat je bij het sterven een erfenis ontvangt. Een erfenis. En wat voor erfenis? De erfenis van het eeuwig verderf, van de eeuwige ondergang. Of de erfenis van de eeuwige heerlijkheid. De Heere heeft dat willen gebruiken om eigenlijk in mijn jonge leven toen mijn ongeluk te doen verstaan. Leven buiten God en het leven buiten Christus. Als we daaraan ontdekt worden wat dat inhoudt, dan heb je geen rust meer. En dan kunnen we niet leven, en niet zonder dat we die erfenis dan gevonden hebben, maar dat we die levende Christus, die het leven verworven heeft, in wie het leven besloten ligt, Die machtige redder, verlosser en zaligmaker, die koning die God in den Heer Jezus Christus ons gegeven heeft, om hem te mogen leren kennen. Wanneer we hem nog niet kennen, laat het ons toch dringen om hem te leren kennen. En wanneer dat woord, dat levend maken, het levende, eeuwig blijvende woord van God, dat leven uit Christus naar ons toebrengt, laat dat door de kracht van de Heilige Geest ingaan in ons hart en in ons leven. Opdat ons leven ervan vervuld en ons leven ernaar gericht mag worden. Opdat we inhoud mogen hebben in het leven. Door het geloof vastheid, maar ook zekerheid ten aanzien van na dit leven, in het beleven van de hoop, een erfenis, waar de Heer Jezus Christus, we hopen in deze week het hemelvaartsfeest te vieren. En de Heer Jezus Christus is in dat leven onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk is hij ingegaan bij zijn vader. En van die erfenis, dan wordt gezegd in het slot van onze tekst twee dingen. Die erfenis die wordt in de hemel bewaard voor de erfgenamen. En de erfgenamen worden in de kracht Gods bewaard voor de erfenis. Die erfenis in zijn volle rijkdom en heerlijkheid, die geeft de Heere zijn volk en zijn kinderen niet hier in dit leven. Die heeft de Heere als het ware voor hen weggeborgen, voor hen weggelegd. Je zou kunnen zeggen, het is in onze handen niet veilig. God had in onze handen gelegd, toen hij ons schiep naar zijn evenbeeld, zijn heerlijkheid in de weg van gehoorzaamheid. Als wij die weg gegaan waren. Maar wij hebben de Heere de gehoorzaamheid opgezegd. Van God afgevallen. En wij durven de heerlijkheid van God. Als het nu in onze handen gegeven zou worden, in onze zondige handen, dan zouden we het opnieuw verderven. Maar de Heere bewaart het, legt het weg voor zijn kinderen in de hemelen, zegt Petrus. En niet maar de hemel, maar de hemelen, de plaats van Gods tegenwoordigheid. Het ligt onder Gods hoede en onder de hoede van de opgestane Heere en zaligmaker. Daar is die erfenis veilig bewaard. Maar hoe staat het nou met de erfgenamen? Die erfgenamen, hoe gaan die met de erfenis om? En als je dan denkt hoe het leven van die erfgenamen is ten opzichte van de erflater, ten opzichte van de Heere, zou er dan niet heel veel reden zijn dat de Heere de naam van de erfgenamen zou schrappen, zou wegdoen uit het levensboek? Daar maken wij het telkens weer naar. Maar de Heere bewaart de erfgenamen, niet in hun kracht, maar door de kracht van hem, door de kracht van de Heilige Geest. En dat doet hij niet buiten het geloof om, maar dat doet hij door het geloof. Door het geloof, dan bewaart hij dat leven. Ook wanneer dat leven aangevochten en bestreden wordt. Zodat er soms van dat leven hier niets meer overschijnt. Ook wanneer dat leven door de macht van de zonde, de Duitse leerregels spreken erover, dat wij vanwege het vlees en de zonden van het vlees niet zouden kunnen staande blijven tegenover de verzoekingen en de verleidingen van de wereld. Maar God houdt het in stand. En ook door de diepten heen, dat de Heere de zijnen dan in de weg van de verootmoediging weer terugbrengt. En dat hij ze staande houdt door de kracht van het geloof tot de zaligheid. Die bereid is, is toebereid om dan geopenbaard te worden. Geopenbaard te worden in de laatste tijd, in de bedeling die aanbreekt wanneer God zijn Zoon Christus Jezus, de door hem gekroonde en gezalfde koning, zal doen weerkomen in heerlijkheid. In het Nieuwe Testament wordt dat zo geweldig gezegd, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam. Nee, nu beseffen we het nog niet, wat het zal zijn. Maar wat, als dat leven ervaren mag worden, wat mag daar een rijke gemeenschap met de Heere in genoten worden? En dan zijn dat eigenlijk het onderpand van de erfenis. Die hier wordt uitgekeerd, de voorproefjes. Maar die dan ook mogen heenleiden. Ook door de strijd en door de moeite en door de zorgen heen. Dat hij die de zijnen gekocht heeft, met de dure prijs van zijn bloed en die het leven verworven heeft, dan ook ten volle dat leven openbaar zal doen worden in heerlijkheid. Zou uw hart er niet in verlangen naar uitgaan om in die erfenis te mogen delen, opdat we het dan ook mogen beleiden, zoals Psalm 73 dat doet. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten. En bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen.